Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. In deze aflevering praat ik met Ahmad Malla. Ahmad nam als kunstenaar het pseudoniem Stateless aan. Zijn familie werd voor zijn geboorte verdreven uit Palestina en Ahmad groeide zelf op in Syrië, in Damascus. Maar zonder officiële documenten en dus stateloos. Na het uitbreken van de gewapende revolutie daar kwam hij in 2014 naar Nederland en kreeg een paspoort. Ahmad's persoonlijke leven krijgt een prominente rol in zijn werk. In zijn afstudeerfilm Stateless horen we over zijn ervaringen in een Syrische gevangenis en hoe zijn leven daarna is verlopen, terwijl hij tatoeages plaatst op zijn buik en borst. Ook de verschrikkingen die nu in Palestina plaatsvinden komen op verschillende manieren terug in zijn werk. Op Polaroid-foto's zien we Ahmad's naakte lichaam, gekneveld, soms met een blinddoek om, eroverheen rauwe streken verf die geweld suggereren en zijn identiteit op de foto uitwissen, zoals dat ook in het echt gebeurt nu, bij de duizenden Palestijnen die worden vermoord. De gruwelijke beelden uit Palestina worden ook verwerkt in schilderijen, maar nu weergegeven in zachte kleuren en subtiel verplaatst naar de achtergrond door bijvoorbeeld bloemen of een olijfboom op de voorgrond te zetten, waarmee de beelden op de achtergrond een minder intens karakter krijgen. Ahmad verkent met zijn werk ook andere lagen van zijn identiteit, bijvoorbeeld in de schilderijen van verschillende queer mensen die hij heeft geïnterviewd en geportretteerd, om meer te ontdekken over zijn eigen queer identiteit. En samen met zijn partner Rebecca Lillig-Kruger doet hij performances. Die gaan over intiem contact en onderlinge communicatie. Bijvoorbeeld als ze om de beurt op de ladder klimmen die in balans wordt gehouden door de ander, of als ze zittend op de grond, tegenover elkaar, steen voor steen een muur tussen zich inbouwen. Welkom Ahmad, fijn dat je er bent.
Dankjewel, wat fijn. Hey Luc, goedemorgen.
Goedemorgen. Stateless is het pseudoniem dat je als kunstenaar aannam en ook de titel van je afstudeerfilm. Mm-hmm. Wat zien we daar precies in voor de mensen die het niet hebben gezien?
Stateless is eigenlijk heel lang geleden begonnen als een artiestnaam. En dat komt vanuit mijn stateloosheid als Palestijns. Want alle Palestijnse vluchtelingen die hebben Palestina moeten verlaten in 48 tijdens Nakba. Die hebben hun identiteit eigenlijk verloren en hun rechten om terug te gaan naar Palestina ook. Dus er zijn ongeveer 500.000 Palestijnse vluchtelingen in Syrië, die zijn allemaal stateloos. Die hebben geen Syrische paspoort en geen Palestijnse ook papier, officiële papier. Daar was ik eigenlijk niet echt... dat was niet iets in mijn gedachten toen ik in Syrië was, ook al... ook dat ik al 24 jaar daar heb gewoond. Maar toen ik naar Nederland kwam als vluchteling, dat was heel confronterend in de eerste gesprek met D&D. Want er wordt wel een soort van vragen gesteld aan ons. En ik zei, ja, ik kom uit Palestina en dit is mijn dorp. We komen uit Tantura en dit is in Haifa. Die zeiden, ja, dit is Israël. Dit is geen Palestina meer. En je hebt ook geen Syrisch papier, daarom ben je stateloos. En dat maakte me heel boos. Dat mijn identiteit was hier in Europa een soort van ook weggehaald van mij. En dat was een soort van awakening moment ook, een soort van... iets om heel veel over te praten hier in Europa. Een soort van, en daarom heb ik dat naam gekozen, als artiestnaam toen.
Het werd als label eigenlijk zwart op wit gezet, stateloos, bam, een stempel.
Ja. Maar dat maakt me ook heel kwetsbaar over mijn identiteit en wie ben ik nou en hoe kan ik dat uitleggen, vooral aan de jonge generatie hier, die hebben heel weinig... echte informatie of zo. Die moet echt zoeken hier in Nederland, heb ik het gevoel. Dus in de kunstacademie, dat was een soort van rol of zo. Dat ik een soort van educatie tenminste mijn eigen verhaal blijven vertellen aan mensen om me heen. En dat heeft geholpen om een soort van awareness of zo. Stateless, mijn afstudeerfilm, dat was... de laatste semester van de kunstacademie op Sint Joost, toen de pandemie begonnen. Ik had geen optie meer. Ik had een hele andere plan eigenlijk voor mijn afstudeerproject. Een soort van groot installatiewerk. School was dicht, alles dicht. thuis zitten. En 2 maanden lang, ik had geen idee wat moest ik doen. Toen was ik al lang bezig met mezelf tatoeëren, een beetje leren over handpoke. En het is wel ook bekend als gevangenisstijl ook. Dat je hoeft geen machine of zo, je doet het allemaal handmatig met een naald en een beetje ink. Dus ik dacht, ik wil dat een beetje gebruiken voor, om af te studeren. Ik heb alles gedocumenteerd, meer dan 1,5 maand aan het filmen. En mezelf intensief tatoeëren. En dat laatste tatoeages, ongeveer 10 of 9 tattoos op mijn buik en chest. Die waren persoonlijke verhalen over... ik heb stateless en hele dikke lijnen ook getatoeëerd op mijn borst. En andere symbolen voor gevangenis en voor de vluchtreis vanuit Syrië naar Nederland.
We zien een hekwerk met een gat erin.
Mm-hmm, ja.
Dat is een ontsnapping eigenlijk, denk ik. Hè?
Dat is een soort van meerdere lagen natuurlijk voor een hak. Maar vooral grenzen. Maar ook... Ja, ik ben nooit geweest in Palestina en ik zie alleen maar hekken en muren. als ik op tv kijk of ja, ik ben opgegroeid als kind. De Jazeera is altijd aan en dit is mijn leven, mijn enige band met Palestina. En ik had geen idee hoe het voelt eigenlijk om daar te zijn. En dat was een beetje gek, want in Nederland heb ik voor het eerst mensen ontmoet uit Gaza of de Westbank of andere gebieden in Palestina. Maar ook andere Palestijnse vluchtelingen in Libanon of Jordanië of Egypte. We zijn heel ver van elkaar en we begrijpen elkaar ook niet zo goed, heb ik het gevoel. Want de bezetting heeft hard gewerkt om ons ook een beetje... een beetje dat afstand of zo.
Uit elkaar te spelen.
Ja.
Hoe merk je dat je elkaar niet begrijpt?
Ik kon niet reizen. Ik heb geen recht om iets te doen. Ik kon natuurlijk naar Libanon of zo, maar dat kost heel veel moeite. Voor een Syrisch persoon, hij kan gewoon met een normale ID-kaart naar Libanon. En dat is een hele klein land naast ons. Maar voor een Palestijns vluchteling, je moet heel veel moeite voor doen. En vaak word je ook afgewezen. Ook naar Turkije of behoud naar Jordanië was ook onmogelijk bijna. Dus het is echt een soort van gevangenis ook voor ons. Ik ben opgegroeid in een klein Palestijnse community. Die lijkt ook een soort van vluchtelingkamp. Hebben wij hadden 2 UNRWA scholen bijvoorbeeld in ons buurt voor ons. Want het is een groot community. En we hadden best veel vluchtelingenkamps gespreid overal in Syrië, want we zijn met een groot aantal heden. Dat was een beetje de stateless, de afstudeerfilm. Een soort van persoonlijke verhalen vertellen op een hele confronterende manier, want ik ben bezig juist met naald, bloed en ink en het was lockdown. En de verhalen waren ook een beetje intens.
Je vertelt over een gevangenis,
over de gevangenis
waar je in hebt gezeten. 33 dagen, als ik het me goed herinner.
Ja.
En waar je ook echt gemarteld bent.
Mm-hmm. Ja.
Het is inderdaad intens.
Het is een heel verschrikkelijke periode geweest. Ik ben actief geweest in de demonstratie tegen dictatorship Assad. Mijn vader, toen ik 2 jaar oud was... tijdens de vader Assad, hij was ook politiek actief tegen hem en voor Palestina. Dus hij kreeg te horen van zijn vrienden in de regering dat hij moet echt weg, want anders wordt hij opgepakt. Sindsdien is hij weggevlucht toen ik 2 jaar oud was naar Bulgarije. En zo ben ik opgegroeid, zonder mijn vader ook om me heen. En ik was, mijn moeder die heeft de rol gespeeld voor een vader en een moeder in een hele kwetsbare positie voor haar. Want zij moest ook voor ons zorgen. Zij was een Astalige docent in de UNRWA school. Meer dan 25 jaar lesgegeven aan kinderen. En ik heb toen eigenlijk geneeskunde gestudeerd. Ik ben afgestudeerd aan de... Universiteit van Damascus als basisarts. En ik kwam naar Nederland, ik heb heel veel papier, maar niet echt de officiële nationaliteit. Maar ik heb mijn papier van de universiteit. En dat was niet waardig hier. Ik moest alles bijna opnieuw studeren, alles Nederlandstalig. Dus ik dacht, ja, ik wil naar de kunstacademie liever. Mijn broer is kunstenaar, mijn vader is fotograaf geweest. En dat zit in de familie sowieso.
Dus je identiteit staat niet op papier en wordt dus niet erkend. En wat je kan, wordt dus ook niet erkend.
Nee.
Want je hebt de diploma's, je hebt de opleiding gehad.
Ja.
Maar
ja.
Omdat de papieren niet kloppen...
Ja, het is buiten de EU. En daarvoor moet je heel veel doen eigenlijk om te kunnen werken als dokter. Maar in Nederland, het is ook nog erger of zo, heb ik het gevoel. Want mijn vrienden in Duitsland, die hebben hun diploma's binnen 2 jaar gewaardeerd.
Mm.
Mijn vrienden hier in Nederland, ja, die hebben bijna alles opnieuw gedaan. Echt 5, 6 jaar weer. En daar had ik geen moeite voor. En het was niet eens iets die ik heel graag wil. Ik dacht, oké, laat maar. Dat zit
ook in je afstudiefilm. Je zei eigenlijk, ik koos het ook voor de prestige. En het is daar natuurlijk een beroep. En overal natuurlijk een beroep wat hoog in aanzien staat.
Ja, ja en ik dacht, mijn verhalen kan ik liever en beter vertellen in de kunstacademie. En door kunst te maken hier heb ik het gevoel dat het nodig is. En dat had ik ook een soort van gekregen van mijn docenten vanuit de eerste jaar... Iedereen was heel enthousiast dat eindelijk een soort van, ja, iemand met een hele totale andere afkomst naar Nederland, naar de school kwam, met heel veel te bieden qua verhalen en achtergrond. Want het was best wit school. We waren met 3 mensen van kleur in de klas, maar wel iedereen waren een hele mooie familie eigenlijk met elkaar in de school. Maar dat heb ik ook een soort van opgemerkt van hoe Sint-Joost was. Een kleine stad.
Breda.
Ja. Maar ja, prachtig gebouw. Een beetje buiten in het bos.
Een soort Harry Potter-achtige academie is het, hè? Voormalig klooster, geloof ik. Mm-hmm,
ja. En heel intiem heb ik het gevoel dat we een soort van... We werken samen, we doen alles samen. Hele leuke klasgenoten en docenten. Ja.
Zag je het toen ook als kans? Kon je jezelf opnieuw uitvinden toen je hier opnieuw moest beginnen? Of was het vooral vervelend en irritant dat ontkend werd wie je was en wat je kon eigenlijk?
Ja.
Hoe zag je het?
Ik was 26 toen ik begon. Net 1,5 jaar in Nederland. En ik sprak wel Nederlands, want het is een Nederlandstalige opleiding. Maar ja, binnen 1,5 jaar... Hoe goed kan jij spreken, weet je? Maar ik kon wel goed spreken en dingen begrijpen, maar niet alles volgen. En dat was een hele kwetsbare positie voor mij als iemand die is ook eigenlijk 8 jaar ouder dan de meeste van de klas. Die waren allemaal 18, 19 en ja, ik was ouder, anders.
totaal andere levenservaring.
Ja. Dus de eerste jaar was best moeilijk en vermoeiend om een soort van... ik had het gevoel dat ik mezelf moet bewijzen. En dat was heel frustrerend als ik niet kan bewijzen. Want ik kon niet uitleggen hoe ik me voel. Ik kan soms kwetsbaar een soort van mezelf op mezelf sluiten. Van ja, ik kan niet uitleggen. Ik kan niet alles begrijpen. En als ik iets niet begrijp, kan ik niet makkelijk ook een soort van vragen van voor hulp. Want vragen voor hulp vond ik heel moeilijk toen ik naar Nederland kwam, omdat heel veel negatief wordt gebruikt over vluchtelingen. En dat maakt me een beetje, nee, ik moet mezelf bewijzen, ik heb geen hulp nodig, ik moet alles zelf doen en regelen. Dus ik was tijdens de kunstacademie bezig met heel veel dingen, dus nog steeds de taal leren en heel veel werken, want ik wil niet dat iemand mij vraagt van, je krijgt een uitkering, hoeveel krijg je van ons, weet je, want dit soort negatieve opmerkingen krijg ik dagelijks of wekelijks in Nederland en dat was geen fijne ervaring, want niemand komt hier voor een stomme uitkering. Ja, je komt echt letterlijk hier omdat je alles hebt verloren en daar wordt dat neem je mee in je dagelijks leven. Dus ik was echt bezig met heel veel dingen in mijn hoofd. Ja, maar ik denk na de tweede jaar begon alles een beetje langzamer, beter te worden. En ik begreep ook langzamer ook de kunstwereld op een betere manier. Vooral in de in het context hier in het Westen. Maar ja, in taal moet je heel veel voor ja, energie in verstoppen. En het is een oneindige zoektocht naar je identiteit ook binnen het land. En hoe kan je de juiste woorden vinden om dingen uit te leggen. En dat is niet altijd mogelijk. En het kost heel veel tijd en energie.
Ja.
En ik woon hier bijna 10 jaar nu. En ik denk, ik moet nog andere 10 jaar nog hier wonen om echt perfect te kunnen praten. Want...
En merk je dat zelf vooral, dat je taal nog niet perfect is, nog niet toereikend voor wat je wilt uitdrukken? Want ik versta je 100% en ja. Kristalhelder.
Ik hou van poëtisch, ik hou van gewoon echt dat ik geen enkele fout maak, maar dat kan niet, weet je. En vooral in Amsterdam, ik woon hier bijna 4 jaar. Na afstuderen ben ik verhuisd naar Amsterdam. En met Nederlandse mensen zelf hier, als ik Nederlands praat, ze reageren altijd in het Engels. En dat is heel vervelend in Amsterdam. Want iedereen wil gewoon lekker snel Engels praten, overal. Ook zelf met vriendengroep. En dan denk ik, ja, waarom doe je dat, weet je? Want dit maakt me heel onzeker. En dan wordt mijn Nederlands ook ietsje slechter of zo. Maar goed, het gaat wel goed.
Ja, dus ja. Dus je wil nog dieper tot die taal doordringen om de poëzie te kunnen begrijpen.
Ja, ja. En hoe je maar ook te schrijven. Ik hou van poëzie schrijven en dat heb ik vaak gedaan in de kunstacademie.
Uh-huh.
En mijn docenten waren heel onder de indruk dat ik echt al 2 jaar of 3 jaar in Nederland woon en gelijk poëzie kan schrijven in het Nederlands als onderdeel van mijn presentatie. Een soort van, ik hou van meerdere medium gebruiken en dat combinatie maakt mijn werk sterker, vind ik. En,
ja.
Ik heb honger gewoon voor mediums en nieuwe manieren vinden van, ja, voor elke project. Ja, soort van zoektocht naar wat past voor het project zelf. Mm-hmm. Is het schilder? Is het performance? Het lichaam blijft altijd centraal. Mijn lichaam, het lichaam van de ander. En figuratief werk maak ik al 10 jaar. Dus.
je verwerkt de dingen die je ziet. Logischerwijs heb je een nauwe verbondenheid met Palestina en wat dan nu gebeurt.
Mm-hmm.
Dat levert bijvoorbeeld Polaroids op, waarin we jouw lichaam zien.
Ja.
Soms gekneveld, soms vastgebonden.
Mm-hmm.
Met een streep verf eroverheen of een paar strepen verf.
Ja. Ja, Majhul Hawiya, dat is een ongoing series. Toen ik, dus in oktober vorig jaar, toen de genocide begon, ik zag heel veel beelden van mannen, bijna naakt op straat, die zijn vastgebonden met geblinddoek op zijn gezicht. En dat heeft heel veel gebracht van mijn eigen ervaring in de gevangenis in Syrië. En hier, mijn lichaam een soort van bevroes of zo elke keer. En ik vind het heel moeilijk om dit soort beelden eigenlijk te verwerken in mijn werk. Dus na een paar maanden dacht ik, ja, wat moet ik hier mee doen? Ik moet iets mee doen, want anders blijft het hangen in mijn hoofd de hele tijd. Dus ik dacht, ik wil het eigenlijk weer ervaren. Dus ik heb mijn partner en we werken samen, Rebecca Lilish Kruger. We werken samen aan heel veel dingen die eigenlijk met lichaam te maken hebben. Dus performance art en video-installaties. En voor dit werk dacht ik, ik wil natuurlijk Rebecca vragen, omdat het een hele kwetsbare positie voor mij dat iemand mij gaat. Ja, ik wil iemand vragen om mij vast te
binden.
Vast te binden. Ja. En foto's maken, Polaroid foto's. Dus dat was een soort van, ik wil het weer meemaken en vastleggen. En Polaroid foto vind ik altijd heel interessant, omdat het heel snel, het pakt het moment gelijk fysiek. Je krijgt het binnen 5 seconden. En ik werk met Polaroid al bijna 2 jaar nu, als referenties voor een film of een schilderwerk. Of als een werk. Ja, het is een werk ook. Mm. Dus ik heb bijna elke week een. Dus het is een soort van reageren op beelden die ik dagelijks zie vanuit Gaza. En bijna elke
en waarom
week.
Wil je het nog een keer meemaken? Want dat klinkt eigenlijk tegenstrijdig. Het is een vreselijk gevoel en een ervaring geweest.
Ja.
En toch wil je het nog een keer meemaken. Is het omdat het met elke keer meemaken iets minder sterk wordt? Of?
Ik denk dat ik moet. Om dingen te zien. Vind ik het moeilijk, maar als ik het meemaak, wordt het een soort van dat je durft eigenlijk om dat ervaring mee te doen weer. En hier krijg ik het gevoel van opluchting dat ik iets kan bieden en een soort van challenge of zo voor mezelf. Want anders ben ik alleen maar bang en alleen maar pose. Maar als ik dat meemaak, het is natuurlijk een hele intense ervaring om mee te maken weer. Want dat wil ik niet eigenlijk in het echt meemaken. Maar voor het werk zelf, ik dacht, ik wil de foto's heel graag. En ik zie die beelden dagelijks. En dat wilde ik ook. Ja, lichamen, onderdelen, dode kinderen. En wat moet ik hiermee doen? Weet je? Een soort van manier om mee te gaan, denk ik. Ja. Met het geweld. Het is niet. Ja, ik weet niet. Ik kan niet ook het beste antwoord voorgeven, want het is net gebeurd en het is een nieuw project. En ik ben nog steeds aan het maken. Soms heb je nog steeds geen juiste antwoord, denk ik. Maar ik denk dat ik doe het voor hun. Om hun te honoreren dat het mag en het is tijdelijk en het gaat weg. Want dat foto is ook tijdelijk. En na de foto heb je het foto en dan heb je het registratie. Mm-hmm. Maar dan ben ik ook vrij later. Ja. Weet je, want het was tijdelijk voor mij. En ik hoop dat het ook voor hen tijdelijk is. En dat hun bevrijd ook aankomt.
Ja, precies.
Ja, dus ja misschien dat is ook een beetje.
De tijdelijkheid zit in het medium en het snelle schilderen.
Ja.
Daar zit natuurlijk ook wel de uitwisseling van een identiteit in. Of het geweld wat er als een laag overheen wordt gesmeten eigenlijk.
Ja.
Dus het gewelddadige zit erin, maar de tijdelijkheid ook.
Ja, ja. En dat is ook dat nieuwe project. Daar ben ik ook mee bezig. Dus een nieuwe project voor Gaza ook. Waar ik nu mee bezig met schilderwerk. Het gaat over de tijdelijkheid. Want wat je zei over de nieuwe schilderijen die ik maak. Met de bloemen en olijvenbomen. Ik ben net begonnen 2 maanden geleden. Ik werk sinds dit jaar met Madeva en Krimbe Galerie. Zij heeft mij benaderd om nieuwe werken te maken voor Art Antwerpen volgende maand. En dit vind ik heel leuk. En zij geeft mij de ruimte om mezelf, gewoon alles wat ik zelf doe, wil presenteren. Dus ik dacht, ik wil een nieuwe werken maken ook voor Gaza, want dat is echt mijn behoefte nu. Want mijn hoofd kan niks anders bedenken. En ik zit echt in mijn hoofd. Hoe kan je wegrennen? Dus ik ben bijna 4-5 maanden bezig met heel veel screenshots maken van alle filmpjes die ik dagelijks zie. En van de foto's die ik. Het is wel grappig, want alles op Instagram. Alles via Instagram. Dus niet echt op tv of zo. Of niet in documentaire of een film. Het is echt clips van mensen, zijn telefoon. een hele gekke situatie dat de mensen zijn eigenlijk bezig met hun eigen genocide te registreren via een normale telefooncamera.
Hmm.
En dat vond ik te gek dat wij allemaal zitten te kijken naar dit. En heel veel concentratie. Ik woon hier in het Westen. Ik ben zelf Palestijn. En de beelden, ik zie alleen maar baan en lichaamsonderdelen en kinderen huilen en mannen vastgebonden en naar de gevangenis worden gestuurd. Dus ik ben een hele grote verzameling aan het doen van dit soort beelden. Toen dacht ik, ja, wat moet ik hiermee doen? Dus ik ging alles printen en ophangen in mijn studio om mezelf juist te confronteren elke keer als ik de studio binnenkom. Na een paar maanden dacht ik, oké, ja, ik wil iets pakken en ik ga iets proberen, misschien schilderen of zo. Dus daarvoor heb ik de nieuwe era, dat misschien kunnen we later over hebben. Dat de projecten, voor het eerst heb ik zachtheid en zachte kleuren gebruikt. Maar het is juist confronterende beelden eigenlijk, maar wel met zachte kleuren. Dat maakt het een beetje balans of zo. Maar dat techniek heb ik een soort van blur achter of een soort van vervaagd gebruikt. En hier ben ik ook weer mee bezig. Dus ik dacht, ik heb voor Majhoul El-Hawi, en dat betekent Majhoul El-Hawi, dat eerste werk voor Gaza met de Polaroids. Ik heb heel veel geweld laten zien en heel veel intense emoties. Nu wil ik juist de zachtheid verwerken en mijn laatste project van de nieuwe era ook meenemen naar dit project. Want wij hebben zachtheid nodig, heb ik het gevoel. Want als je alleen maar naar geweld kijkt, ja, wat levert dat op? En dus dat tijdelijkheid, ik zie het nu als een nachtmerrie wat gebeurt. En de nachtmerrie is ook een tijdelijk. En hopelijk dat het snel klaar is, want ja, het is afschuwelijk wat gebeurd is. En dus ja, dat tijdelijk. Dus gebruik ik ook hier een soort van, maar niet als nachtmerrie, wel als een droom. Dus ik neem de beelden letterlijk en dat schilderijen als een collagewerk. Dus je ziet nog steeds dat verdrietheid en dat angst en dat het lijden. Maar met heel zachte kleuren. En zachte een soort roze, van. Ja.
Oranje, vleugjes van oranje.
Mm-hmm. En baars en zachte rozen. En heel vervaagd op een achtergrond. Op de voorkant komt bloemen en olijvenbomen, takken. Want de olijvenboom is een symbool voor Palestina. En hier wil ik een soort van metafoor of zo. Dat dit is een droom, maar het is eigenlijk een nachtmerrie. Maar ik heb het op een dromige manier geschilderd. En dat bloemen zijn een symbool voor liberation. Die zal vastkomen. Hopelijk. Het is ook een nieuw project. Dus ik heb het nog niet gepresenteerd. De werkelijke. Ja, ik ben nog bezig eigenlijk met nieuwe schilderijen. En het wordt gepresenteerd van 12 tot 15 december in Art Antwerpen.
Nu heb je eigenlijk twee benaderingen geschetst van die vreselijke stroombeelden. Aan de ene kant de intense fotografische tijdelijkheid die je benadrukt. En de meer verzachtende, geschilderde kant.
Mm-hmm.
Zit er een verschil in die twee benaderingen wat betreft jouw eigen gevoel? Verandert jouw omgang met die beelden door wat je ermee doet?
Ja, met de nieuwe werk voel ik me ook beter. Het helpt mij ook enorm om tenminste door te gaan met de beelden. En soort, want ik zie het beeld zelf te transformeren of zo naar een dromige beeld. En dat een soort van ook honoreren van hun lijden en hun, van hun verhalen. Want ja, dat ene beeld die ja, iemand die leven verbrandt. Ja, dit heeft me slapeloos. Bijna twee nachten slapeloos. Want ik kon niet slapen. En het was zo moeilijk om naar dat beeld te kijken. Het is een filmpje. En ik dacht, ja, dit moet ik ook verwerken in, het, in mijn schilderijen. En het heeft mij echt enorm geholpen om... Ik weet niet of ik iets kan bieden aan hun. Want ik ben aan het demonstreren. Ik ben bezig met fundraising. Ik ben bezig met heel veel artist talks. En van alles en wat ik kan. Ook met mijn energie. Want ik heb ook burn-out. want binnen een genocide moet je ook nog steeds de educator blijven hier. Want heel veel manipulatie en de mainstream media en alles wordt omgedraaid naar het narratief wordt verteld vanuit het westerse kant en niet vanuit ons kant. En hier heb ik het gevoel dat ik heel verantwoordelijk ben. Ik moet het verhaal juist vertellen en het narratief vanuit ons kant. Maar dat is ook vermoeiend, want ik moet nog werken, ik moet mijn huur betalen, ik moet blijven doorgaan met mijn leven en nog steeds heel veel bieden. Dus ja, dat machteloos is echt te gek. En ik hoop dat ik iets kan veranderen, ook voor hun of voor het publiek hier in Nederland. Want het verhaal moet vertellen ook vanuit ons kant en juist alleen vanuit ons kant op dit moment, want heel veel manipulatie en alles wordt omgedraaid op een hele negatieve manier.
Het is een continue strijd eigenlijk. Je moet continu terugduwen. Tuurlijk. Tegen de stroom informatie die geboden wordt.
Tuurlijk, ja. Ja, het is heel... ook binnen de kunstwereld, binnen de instellingen, institutions, het moet meer. Het gebeurt niks eigenlijk. Waarom voor andere landen gaan we gelijk heel veel praten over oorlog en weet ik veel. En als het om Palestina gaat, iedereen is stil. Dat is complicit, vind ik. Je doet eigenlijk mee aan het genocide. Want de kunstwereld is juist gemaakt voor vrijheid van meningsuiten. En we zien in Duitsland en Amerika heel veel censorship. Subsidie wordt afgebakt en plekken worden gecanceld, kunstenaars worden gecanceld, schrijvers worden gecanceld. Dat is heel gevaarlijk. En waar gaan we naartoe, weet je?
En wat maakt dan toch dat jij denkt, die kunstwereld is mijn route, dat is mijn plek. Ik wil dat als kunstenaar doen, in plaats van bijvoorbeeld fulltime activist of politiek actief.
Ik heb het tijdens de revolutie in Syrië heb ik dat een soort van activistrol. Ik hou niet van het woord activist. Ik ben bezig met activisme en politiek binnen mijn werk, maar ik vind het woord activisme of activist een soort van heel veel pressure of zo. Want ik heb bepaalde richtingen binnen mijn werk. En als kunstenaar, dit is mijn rol, een kunstenaar, denk ik. Want ik kan dan vertellen beter een visueel taal. En dit is mijn eigen taal, die heb ik verwerkt. Beter dan echt schreeuwen en praten en politiek bezig zijn. En ja, dit is niet mijn rol, denk ik. Hmm. Ja.
Je bent sterker in het visuele en daar ligt jouw kracht meer dan, mm-hmm. dan in het, het talige of de strijd op die manier.
Ja, ik heb heel veel emoties, dus ik hou van schreeuwen, dan ga ik demonstreren natuurlijk. En dat helpt mij enorm om gewoon schreeuwen. Yeah. Maar ik wil liever in mijn atelier blijven en mijn... emoties verwerken en mijn verhalen verwerken.
Yeah.
En dat vertonen. En En ik hoop dat ik kan blijven vertonen, want ik ben bang dat geweld in Duitsland ook komt naar Nederland. Ik hoop het niet. Ik voel me nog steeds, ik weet niet, veilig is niet het juiste woord, maar ietsje veiliger dan andere landen. Mm. Ja.
En ben je bang dat het minder wordt, bijvoorbeeld de uitnodiging om ergens tentoon te stellen of de bereidheid om samen te werken? Denk je dat dat minder wordt? Voel je dat onder druk staan?
Nog steeds niet, denk ik. Maar ik maak me wel zorgen. Ik maak me wel zorgen. Het is een hele intense tijden. En met de nieuwe regering in Nederland, de oorlog in Libanon, de genocide in Palestina, de nieuwe regering in Amerika. Alles is zorgmakend, weet je. En hoe kan je dat niet meenemen en dat angst niet meenemen in je dagelijks leven? Ook als kunstenaar, ook als, weet je. Ik weet niet.
Ik snap het heel goed. En is dan de zachtheid daarin jouw antwoord? Dus inderdaad om de mensen te eren die je tegenkomt in die vreselijke beelden.
Ja,
die nooit natuurlijk daar überhaupt in hadden willen opduiken. Mm-hmm. Hè, dus je haalt eigenlijk die context weg en je verzacht het voor ze.
Ja. De zachtheid kwam eigenlijk in eerste instantie vanuit heel veel reacties die heb ik gekregen de afgelopen 10 jaar... over mijn identiteit, mijn achtergrond, als vluchteling, als Palestijns, als Syrisch. Hoe ik eruit zie met mijn tattoos. Altijd heftig. Dat was een heel Nederlands woord die ik krijg van heel veel mensen. Al wat heftig. Wat zie je heftig uit? Wat heftig om te horen, je achtergrond. Dan denk ik, hou op, weet je. Dit is niet makkelijk om te horen en te blijven horen van bijna wekelijks of dagelijks over alles. Want hier heb ik niet voor gekozen. Natuurlijk, mijn tattoos, alles, dit was zelfkeuze, want ik ben staatloos en de wereld mij niet erkent als mens. En ik heb mezelf expres getatoeëerd. Een soort van, ik wil eigenlijk niet meer horen bij een maatschappij. Natuurlijk wil ik horen bij een maatschappij, maar niet in dat beeld. Die wordt een soort van, je moet zo gedragen, je moet zo uitzien. Want jij zegt tegen mij heftig over alles. Ook toen ik, gewoon zonder tattoo, zonder piercing, zonder. En ik dacht, dit is mijn zelfexpressie. En ik heb zelf gekozen voor dit. En ik kreeg nog dat antwoord meer en meer. En ik dacht, nu wil ik dat verwerken in mijn werk. Want ik heb zachtheid nodig. De wereld heeft zachtheid nodig. Mensen om me heen hebben zachtheid nodig. En hier begon een nieuwe journey of zo. Een zoektocht naar zachtheid. Dat was in 2023. En toen ik mijn partner Rebecca heb ontmoet. Een hele fijn moment. Om een soort van liefdevol werk te maken. Die heeft niks te maken met oorlog. Dus ik begon met een nieuwe project, de nieuwe era. Dat gaat over queerness en ook mijn eigen queerness, die wil ik voor het eerst vertonen. Maar ik wilde dat eerst begrijpen door mensen te ontmoeten die queer zijn. En mijn werk met Rebecca ook natuurlijk. Dit is een meer performatief en videowerk die we maken. Best kwetsbaar ook. Maar ook heel veel laag achter.
Ja. Voordat we daar beginnen, de New Era schilderijen. Je noemde ze net al even. Mm-hmm. Daar is de zoektocht naar zachtheid eigenlijk begonnen. Of voor het eerst op het doek gekomen in ieder geval.
Mm-hmm.
Portretten. Zacht roze inderdaad ook. Met een oranje lijn achter het silhouet van de mens.
Ja.
Hoe is dat project ontstaan? Wie zijn de mensen die je geportretteerd hebt?
Dus in juli 2023 dacht ik, ik heb eerst eigenlijk toevallig en voor het eerst een groot doek gemaakt die een soort van erotiek, maar het was nog niet af, maar ik dacht, wat ben ik aan het doen eigenlijk? Dit is voor het eerst. En de beelden zijn een soort van gender fluid. Alles wat in het beeld staat, gender fluid. En dat was niet intens, hoe zeg je dat?
Bedoeld
of zo, ja. Het was gewoon gebeurd. En toen dacht ik, oké, ik ga een beetje afstand nemen om te reflecteren, wat ben ik aan het doen? En ik heb gesprekken gehad met Rebecca en andere mensen om me heen. En die zei van, ja, misschien moet je eigenlijk juist nu dit soort werken maken over genderidentiteit. Want daar ben je ook mee bezig al lang geleden. En dat heb je nog nooit gebracht in je werk. Dus ik heb een online oproep geblazen op mijn Instagram. Dat ik mensen zocht van de queer community in Nederland. Die willen hun verhalen delen. En praten over hun identiteit. Verschillende achtergronden, verschillende leeftijden, maakt niet uit. Iedereen is welkom. Ik kreeg heel veel berichten, meer dan 30. En in eerste instantie eigenlijk wilde ik iedereen ontmoeten. Maar dat was ook te veel, want het is overwhelming. Dus ik ben begonnen met het werk. En het is een soort van sessie van 2 tot 3 uur praten. Het is niet een interview, het is een gesprek. Want ik deel ook graag mijn verhaal. En de bedoeling was voor mij om te leren door mensen van de queer community een soort van hun verhalen ook mee te nemen naar mijn eigen ervaring. Misschien kan ik mezelf ook vinden in één persoon of in meerdere. En dat was prachtig. Heel fijn moment voor mij om een soort van iets totaal anders te doen. Ik was niet klaar voor daarvoor, weet je. Dus de eerste 8, 9 jaar, ik was alleen maar bezig met echt verwerken van oorlogstrauma's en mentale gezondheidsproblemen en dit soort onderwerpen. Toen was ik echt klaar voor en het was een heel fijn moment. Dus de eerste gesprek, de tweede. En, 2, 3 uur lang gesprek. En dan geef ik de ruimte aan elke participant, persoon, een queer persoon, om zichzelf te presenteren hoe ze willen. Naakt, half naakt, want ik wil foto's maken voor mijn schilderwerk. Het kan met kleren aan, het kan alleen maar gezicht of lichaamsonderdelen. En iedereen heeft zelf gekozen hoe ze willen. En ik heb foto's, Polaroids foto's voor het eerst eigenlijk gebruikt voor mijn werk. Want ik vind het, ik heb net gehad over Polaroids en hoe ik vind het heel mooi medium. Maar toen was het alleen als reference, weet je, van iets kleins naar iets groots, groot doek. En toen begon de eerste ontdekken van dat techniek van vervaagheid en iets die blijft in beweging.
En, met airbrush heb je dat gedaan, geloof ik, hè?
Nee, dat is nog steeds met olie. Okay. Ja. Dus hier heb ik een soort van heel veel natte olie gebruikt. En dan ga ik met een hele droge kwast daarover, een soort van wegen. En hier komt een soort van vervaaggevoel.
Ja, een soort waas komt eroverheen, trekt eroverheen.
Ja. Want daarvoor was ik heel veel bezig met waterigheid ook en fluidity. En hier ben ik met olieverf bezig met dat beweging. Want met alle mensen die heb ik ontmoet, iedereen heeft een soort van dat woord, verandering of beweging in hun queerness heeft benoemd. Dat het iets die blijft in beweging. En heel veel mensen die ervaren een soort van gender, het gevoel van genderidentiteit die blijft in verandering. En soms natuurlijk is het ook, ook voor mij was het. En daarom wilde ik weten hoe dat voelt. Van, ben ik nou een man of een vrouw? Hoe ik me voel of in mijn dagelijks leven? Of, maar het is niet dat ik de ene dag een man ben en de andere dag een vrouw. Maar dat gevoel heb ik wel van meer richting vrouwelijkheid. Of dat blijft altijd terugkomen in mijn identiteit. En dat was heel fijn om te zien bij andere mensen. Dat je mag van alles zijn eigenlijk. Dat je moet koetseren. Dus hier is begonnen dat... En ik vind Rose heel fijn voor dat serie. Want Rose is ook zacht en het klopt wel met het hele, met het werk en het geheel. Dat beweging en blur. Dus ik heb uiteindelijk 13 mensen ontmoet. Ik begon in juli. En oktober is de genocide begonnen. Dus ja, imagine. Dat was mijn eerste werk. Dat een soort van eindelijk zachtheid, eindelijk iets vrolijks of iets anders verwerken in mijn kunstpraktijk. Dus dat was een hele grote ramp of zo.
Je wordt ingehaald door de realiteit eigenlijk.
Ja.
Wat gebeurt er dan in je hoofd? Voel je je dan schuldig dat je eigen identiteit aan het ontwikkelen bent en het ontdekken op een prettige, fijne manier en dat er zoiets vreselijks gebeurt?
Ja. Ik voel me niet fijn, want ik had een soort van heel veel verantwoordelijk gevoel voor de mensen die heb ik ontmoet. En die moet ik nog ontmoeten, want het is een hele agenda van... Ja, elke week ontmoet ik iemand en dan verwerk ik een verhaal. Dus dat verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd verantwoordelijkheid om te praten over wat gebeurt in Palestina. En juist nu moet ik heel veel mezelf en mijn energie en tijd inzetten voor Palestina. Want de plan was 3 exposities voor dit project. Dus de eerste was Unfair, 23. Dat heb ik vertoond, de eerste 5 verhalen. En ja, dat was in november, net na de genocide. En ik was heel kwetsbaar daar, de eerste paar uurtjes. Want ik dacht, ja, wat doe ik hier met zo'n werken? En ja. Voor het eerst tijdens zo'n hele grote ramp in mijn land. De feedback en het omarmen van de mensen, van Unfair zelf en van de bezoekers, was heel fijn. Om een soort van los te laten van dat negativiteit, want dat onzekerheid krijg je soms als kunstenaar. En dat is ook normaal. Dus dit heeft mij ook geholpen om... Nee, ik moet juist eigenlijk allebei verwerken, dat queerness. Want ik zie ook heel veel in de... Ja, misinformatie over Palestijnse queerness en dat pinkwashing van de Israëlische media en de het westerse media. Mm. Dus ik dacht, ik moet juist eigenlijk allebei verwerken nu. Dus ik ging door met het project en ik heb 13 mensen ontmoet en ik dacht, ik moet echt afstand nemen. En ik moet nu alleen maar selectie maken van 10. Dit is alles wat ik kan bieden nu voor dit project.
Yeah.
En dat was ook eigenlijk genoeg om heel veel te begrijpen. En het is natuurlijk een hele lange zoektocht die ik ben net begonnen.
En het loopt nog steeds door, hè?
Ja, tuurlijk. Dus ik heb de rest ook vertoond bij een solo-expositie bij Madé van Krimbe. De eerste collaborations met Madé. Dat was een heel fijne ervaring ook. Ja, ik ben echt blij mee, heel dankbaar voor. Ook voor alle mensen die heb ik ontmoet. Heel veel van geleerd, heel veel neem ik mee in mijn dagelijks leven. Maar ook voor de toekomst, denk ik. Want ik heb ook technieken ontdekt. Kleurballet ontdekt. Dat neem ik ook nu mee met dat nieuwe project die ik nu maak.
Ja, precies. Dus zowel in technische vaardigheden als rolmodellen misschien wel zelfs voor hoe je zelf kunt zijn, hoe je zelf in het leven kunt staan.
Ja, het is wel grappig. Een schilderwerk vooral. Toeval is heel groot... iets in mijn werk of zo. Want per toeval met schilderen krijg ik een soort van hele gekke beeld of ja, soort van, ik leer heel veel. En dan gebruik ik dat verder in mijn ontwikkeling.
In dit geval het kleurpalet? Is, doe je dat met
ja,
een toeval?
Ja, ja. Ja, ja, maar ook dat een soort van hoe ik dingen veeg in mijn schilderwerk. Dat een soort van iets die continu verandert of zo. Of juist tijdelijk. Ja, weet je, het kan in allerlei kanten interpreteren.
Waar ik het nog over wil hebben, we hebben nog een paar minuten. De performances die je doet met je partner, met Rebecca. Mm-hmm. De eerste variant daarvan was dat jullie samen in een weiland stonden met een ladder.
Ja.
De een houdt de ladder vast, de ander klimt erin als een soort oefening in intimiteit, vertrouwen.
Mm-hmm. Ja.
En
ja,
de tweede is waarin jullie met je benen over elkaar tegenover elkaar zitten en er langzaam een muur wordt opgebouwd.
Mm-hmm.
Dat is een interessante. Kun je vertellen wat daar gebeurt heel kort?
Ja, tuurlijk. Ja, mijn praktijk sinds meer dan 1 jaar nu is eigenlijk 2 onderdelen. Ik werk ook half in mijn praktijk met Rebecca samen. En dat begon met een artist in residency in Arthouse Holland in Leiderdorp. We werden uitgenodigd voor een week residentie. En Rebecca, haar achtergrond is performance art, dans, theater en spoken word, moet ik ook zeggen, noemen. Maar ze werkt ook eigenlijk heel veel met materiaal. En ik werk dus heel veel met lichaam. En performance art was ook heel veel aanwezig eigenlijk in de kunstacademie in mijn praktijk. Maar daarna ietsje minder. En ik dacht, ik heb heel veel inspiratie na mijn ontmoeting met Rebecca. En ik wil misschien iets samen doen. Dus in dat residentie hebben wij een ladder gevonden. En die lag gewoon daar op de grond. Dus we dachten, wat gaan we meedoen? Misschien kunnen we iets doen met dat ladder. Het was zomer en we dachten, oké, naakt. We gaan iets doen met de ladder. En dat hele, weet je, zo'n prachtig landschap. Gewoon, typisch Nederlands. Heel leeg en plat. En iemand die houdt de ladder vast en de andere die gaat opklimmen. Dit is een hele klein symbool iets of zo. Voor vertrouwen en veiligheid. Want het was een nieuwe relatie en heel kwetsbaar natuurlijk om samen te werken nu. En ik moet veilig voelen, ik moet jou vertrouwen. En dus hier is alles begonnen vanuit een hele normale object in ons dagelijk leven. Die hebben wij meegenomen naar ons praktijk als symbool. En sindsdien werken wij met objecten. Dus iets die wij in ons dagelijks leven zien of gebruiken, nemen wij mee in ons praktijk samen, in onze samenwerking. We werken met series altijd, dus de ladder was ook een series van rituals of tasks of zo. Dat was toen rond vertrouwen en veiligheid. En het nieuwe project die hebben wij net begonnen, het is ook een hele grote serie. Het heet The Brice of Bricks. En het gaat over dus de bakstenen. We hebben de tasks de eerste versie, want het is een serie. Dus die hebben wij net gepresenteerd en vertoond in Big Art. En dat is inderdaad dus, het gaat over in onze relatie, weet je. Het is natuurlijk een relaties of vriendschap of binnen mensen zelf of human interaction. Soms probeer je jezelf te beschermen. En dan bouw je een muur, want het is een soort van intens moment of een soort van, als iets niet goed gaat, dan wil je jezelf beschermen. Maar het is ook interessant, want ik kom uit Palestina en Rebecca komt uit half Duits, half Amerikaans. En het is wel een gek moment voor ons om nu te ontmoeten in zo'n intense periode. En ik denk dat ook iets zit politiek in het werk, want onze relatie tot muren is ook anders. Dus wat we fijn vinden aan ons werk en interessant dat je kan het op een hele andere manier omschrijven. Als persoonlijk, ook als politiek of culturele grenzen, dat je letterlijk een muur bouwt. Dus je gebruikt letterlijk bakstenen. Dus 600 zware bakstenen, die worden wij onder... dus we bouwen een muur en we worden onder dat muur ook vastgezet. Het is heel intens en zwaar, en dus fysiek zwaar ook voor ons benen. Maar ook emotioneel zwaar, dat je eigenlijk je partner niet wilt zien. En het muur wordt heel hoog dat we elkaar niet kunnen meer zien. Maar we zijn nog steeds... eigenlijk in contact door onze benen, die worden een soort van vastgezet.
Die raken elkaar nog.
Ja.
Waar kunnen we je werk gaan zien binnenkort?
Ik heb dus met Rebecca we gaan dat optreden weer, de Price of Bricks, de eerste task, bij de opening van Unfair. Dit was een uitnodiging van No Limits Art Castle Gallery van Jan Hoek. Heel dankbaar voor deze persoon ook. Dus daar gaan we daar optreden.
In november in Amsterdam?
In de Gashouderfabriek. Mm-hmm. En volgende maand bij Art Antwerpen met Made van Krimbe, de beurs. Daar ga ik de eerste presentatie houden van de nieuwe project voor Gaza, de schilderwerk die ik nu maak. En volgend jaar nog steeds heel onduidelijk, maar ik heb een hele fijne residentie met Rebecca, betaald residentie voor het eerst. En daarna komt een 4 maanden duo show bij Nieuwe Wiede Art Space in Haarlem. Mm-hmm. Dat een beetje.
Het is een drukke periode, komt eraan.
Ja. Ik heb heel veel zin in. Ja,
ja, precies. Ja. Dat ben ik blij om te horen, want je moet je energie aan alle kanten verdelen. Dat heb je heel duidelijk gemaakt. Mm-hmm. Maar volgens mij gaat het goed. Er is een vruchtbare weg.
Ja,
dat is niet makkelijk.
Ik ben blij met een nieuwe balans ook, dat ik ook met iemand anders werk. Dus mijn werk met Rebecca, die heeft ook een nieuwe deur open voor mijn werk. Dat ik eindelijk niet alleen met mijn eigen gedachten zit, maar ook met iemand anders. En dat maakt ook het werk sterk ook of zo. Want wij zitten allebei onze eigen energie en creativiteit in één project. En dat is totaal nieuw voor mij. Dus hier ben ik ook dankbaar voor. Ja.
Mooi. Dankjewel.
Jij bedankt, Lou.
Ik ben dankbaar voor je verhalen. Fijn dat je er was, man.
Vind ik ook. Dankjewel, Lou. Ja.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.